Geliefde familie, vrienden, belangstellenden, geliefde gemeente. We zijn samengekomen voor de begrafenis van onze broeder Teunis van Dieren, die de Heere wegnam op de leeftijd van 70 jaar. En we willen deze droevige plechtigheid beginnen met het vragen van Gods zegen. Almachtige en eeuwige God. In deze ogenblikken wanneer onze gedachten zich vermenigvuldigen, naderen we voor uw heilig aangezicht. Want tot wie anders zullen we gaan met onze vragen, met ons verdriet en in onze rouw dan tot u? Gij hebt toch de woorden des eeuwige levens. En we smeken, Heere, wil u woorden des levens spreken. En door uw woord en geest ook deze middag aan ons denken. We smeken u, wil u in de verslagenheid die er is, in de kring van het gezin en de familie, ook in de kring van bedrijf, van gemeente, met uzelf en met uw genade neerdalen. Want alleen u kunt troosten. U kunt sterken en we smeken, Heere, wil door uw woord en door uw geest, zuster van dieren sterken, de kinderen nabij zijn, kleinkinderen en verdere familie. Ja, wil u ons alle vertroosten door uw woord en geef dat wanneer we samen zijn in ons kerkgebouw en nahopen te denken over uw heilig woord, dat uw woord gezegend mag worden aan onze harten. Heere, laat de ernstige sprake die uitgaat van het overlijden zo plotseling van onze broeder nog gezegend mogen worden, opdat wij, wie we ook zijn, leren sterven aan onszelf, zondaar voor u worden en tot u leren vluchten, nu het voor ons allen zoals we hier zijn, nog het heden van de genade is. Heere, bind de ernst van het leven en de ernst van het sterven op onze zielen. De noodzaak van de waarachtige bekering, de mogelijkheid van zalig worden, die er is bij u in de Heere Jezus Christus. Bind het op ons hart, opdat ook bij dit sterven van onze geliefde broeder door uw genade nog sterven en leven geboren wordt. Heere, wat zou dat een wonder zijn. Maar het is voor u toch niet te wonderlijk. Zou u het dan uit genade willen doen? Sterk ons, Heere, in deze ogenblik. Geef ons een open oor om te luisteren. En geef ons te spreken. Wil u zelf ons voorspreken. Opdat we nastamelen mogen. We bidden u dat. Niet omdat dat bij ons verdiend zou zijn. Maar we vragen het uit enkel genade. Om Jezus Christus wil. Amen. Ik wilde u lezen uit het woord van God het laatste gedeelte van de brief, van het 9e hoofdstuk van de brief aan de Hebreeën. Hebreeën 9, waarbij we beginnen bij het 15e vers tot en met het einde van het hoofdstuk vers 28. We noemen nu Hebreeën 9, de versen 15 tot en met 28. En daarom is hij de middelaar van het Nieuwe Testament, opdat de dood daartussen gekomen zijnde tot verzoening der overtredingen die onder het Eerste Testament waren, degene die geroepen zijn, de beloftenis der eeuwige erven ontvangen zouden. Want waar een testament is, daar is het noodzaak dat de dood van de testamentmaker tussenkomen. Want een testament is vast in de doden, terwijl het nog geen kracht heeft wanneer de testamentmaker leeft. Waarom ook het eerste niet zonder bloed is ingewijd. Want als al de geboden naar de wet van Mozes tot al het volk uitgesproken waren, nam hij het bloed der kalveren en bokken met water en purperen wol en hyssop, besprengende beide het boek zelf en al het volk, zeggende: dit is het bloed des testaments, het welk God aan u lieden heeft geboden. En hij besprengde desgelijks ook de tabernakel en al de vaten van de dienst met het bloed. En alle dingen worden bijna door bloed gereinigd naar de wet. En zonder bloedstorting geschiet geen vergeving. Zo was het dan noodzaak dat wel de voorbeeldingen der dingen die in de hemelen zijn door deze dingen gereinigd werden, maar de hemelse dingen zelf door betere offeranden dan deze. Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is, hetwelk is een tegenbeeld van het ware, maar in de hemel zelf, om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons. Nog ook opdat hij zichzelf dikwijls zou opofferen, gelijk de hoge priester alle jaar in het heiligdom ingaat met vreemd bloed. Anders had hij dikwijls moeten lijden van de grondlegging der wereld af. Maar nu is hij eenmaal in de voleinding der eeuwen geopenbaard om de zonde teniet te doen door zijn zelfs offerande. En gelijk het de mensen gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel, alzo ook Christus, eenmaal geofferd zijnde om veler zonde weg te nemen, zal ten andere malen zonder zonde gezien worden van degene die hem verwachten tot zaligheid. Tot zover de schriftlezing. We wilden met Gods hulp in deze rouwdienst een ogenblik stilstaan bij de beide laatste versen van dit hoofdstuk. En we lezen daar het woord van God en de tekst. En gelijk het de mensen gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel, alzo ook Christus, eenmaal geofferd zijnde om veler zonde weg te nemen, zal ten andere malen zonder zonde gezien worden van degene die hem verwachten tot zaligheid. Willen we eerst zingen, en wel uit Psalm 103, het 8e en het 9e vers: gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem die op het veld verheven wel sierlijk pronkt, maar krachteloos is en teer. Wanneer de wind zich over het land laat horen, dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren. Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. Maar 's Heere gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. 8e en het 9e vers van Psalm 103. Geliefde familie, vrienden, belangstellenden, geliefde gemeente. We zijn hier bijeengekomen in grote verslagenheid. Het is toch eigenlijk nog nauwelijks in te denken dat uw man en vader, grootvader, onze broeder Teunis van Dieren niet meer onder ons is. Vorige week zondag was hij nog met ons onder het woord van de levende God. En tot afgelopen donderdag was hij nog bezig met de vele dingen die elke dag nog zijn aandacht vroegen. En toen is zo heel plotseling het einde gekomen. En daarom zijn we hier in onze verslagenheid. Hij nam een grote plaats in onder ons allen. Talrijke mensen die hier samen zijn, zijn alleen maar een klein blijk daarvan. En zijn heengaan betekent daarom ook zo'n ontzaglijke leegte. Een leegte die we misschien nog maar pas beginnen te beseffen deze dagen. Die leegte is er wel heel bijzonder voor u, zuster van Dieren, die uw lieve man van uw zijde, van uw hart als het ware, ziet weggerukt. Ik denk ook aan de kinderen voor wie hij zoveel betekend heeft. En hoe zou ik de kleinkinderen kunnen vergeten, die eigenlijk zo jong nog een onvergetelijke grootvader moeten missen, de verdere familie, in wie er harten verdriet leeft. En als we dan zo in dit kerkgebouw met elkaar zijn samengekomen, dan kunnen wij u als naaste familie geen troost geven. Dat kunnen ook de honderden aanwezigen hier eigenlijk niet, hoe goed het ook is dat ze hier zijn. De God van wie het woord zegt dat hij een man van weduwe is en een vader van wezen. Die God vervullen de leegte die overblijft in uw leven. Leegte is er niet alleen in de kring van de familie en van uw gezin. Er is ook verslagenheid binnen het bedrijf, de bedrijven moet ik eigenlijk zeggen, waarin onze broeder zoveel gedaan heeft, waarin hij al zijn krachten mocht geven. Een deze dagen hoorde ik het zeggen, de kinderen hebben een vader verloren. Maar voor de mensen die bij hem werkten, voor het personeel, was hij in zekere zin ook een vader. En van wat ik weet, geloof ik dat het waar is. En naast het bedrijf zijn er nog zoveel andere terreinen waarop broeder van Dieren zich bewoog. Scholen, gemeenschap, bank. Ja, zoveel terreinen, te veel om op te noemen, waarin hij zijn krachten gaf. En het gaat er ook vanmiddag niet om dat wij dat alles gaan noemen. Dat is ook mijn taak vanmiddag niet, u zult dat begrijpen. Maar u zult tegelijkertijd kunnen begrijpen dat ik bij de dingen die ik even aanstipte toch één ding heel in het bijzonder noem. En dat doe ik ook op dringend verzoek van de broeders van de kerkenraad. Dat ik iets wil zeggen, kort, anders zou je het zelf ook niet gewild hebben, over het feit dat broeder van Dieren 36 jaar, ruim 36 jaar zelfs, diaken mocht zijn in het midden van onze gemeente. De meeste jaren daarvan was hij ook scriba van de kerkenraad. En als ik dan namens de gehele kerkenraad een enkel woord ter gedachtenis spreek, dan doe ik dat met grote weemoed. Broeder van Dieren nam een heel grote plaats in. Met veel liefde en trouw heeft hij al die jaren het omvangrijke werk van scriba gedaan. Hoeveel bladzijden notulen en brieven hij geschreven heeft, wie zal het zeggen? Hoeveel uren hij besteed zal hebben aan allerlei kleine dingen die met het werk van scriba te maken hebben, we weten het niet. Daarnaast was hij een man die binnen de kring van de broeders met grote nuchterheid en evenwichtigheid op de dingen kon ingaan. Ook die inbreng zullen we noden missen. En dan heb ik het belangrijkste nog niet eens genoemd. Onze broeder was een man die de schriftuurlijk bevindelijke prediking van harte lief had. Het is waar. Wanneer het ging over zijn persoonlijke leven, was hij zeer gesloten. Maar het is eveneens waar dat het woord van de levende God hem dierbaar was. En dat zijn hart uitging naar de geestelijke dingen. En dat hij meerdere malen liet merken iets van de diepe liefde tot de dienst des Heren. Door die liefde tot de dienst des Heren kon hij ook uiting geven aan zijn zorg. En dat mag ik toch ook wel zeggen, gemeente. Aan zijn zorg voor de gemeente die ook aan zijn zorgen was toevertrouwd. Dat de gemeente zou mogen blijven bij het woord der waarheid. Ja, dat in het midden van ons als gemeente het werk van God tot openbaring mocht komen. Zo was hij in ons midden. Zo hebben we met elkaar deze jaren, voor sommige van de broeders vele jaren, voor mij slechts heel kort, in liefde met elkaar mogen omgaan. En zo denken we aan hem met weemoed en ook met dankbaarheid voor wat de Heere in hem gaf. Zo zullen we hem ook zeer missen. Want al is het dan waar, gemeente, dat hij in brede kring niet gemist kon worden. En al verwachten wij misschien als familie en als kerk en als vrienden dat hij nog zoveel zou kunnen betekenen. God, de God van leven en dood, beschikte anders. En ook voor onze broeder werd waar wat we lezen in de woorden van onze tekst. Het is de mensen gezet eenmaal te sterven. Dat is de diepe werkelijkheid waar we de afgelopen week op die zo stormachtige donderdag aan herinnerd werden. Dat is de diepe werkelijkheid waar we iedere dag van ons leven, als we de ogen tenminste open hebben, aan herinnerd worden. Mensen sterven. Oude mensen, maar ook mensen van middelbare leeftijd. Jonge mensen zelfs. Kinderen nog. We zeggen het vaak niet. Oude mensen moeten sterven. Jonge mensen kunnen sterven. En onze tekst onderstreept dat op een heel bijzondere wijze. Daar staat dat het de mensen, alle mensen dus, gezet is te sterven. Daar zit inderdaad iets onafwendbaars in. Iets dat over ons beschikt of besloten is. Want al is er nog zoveel dat onzeker is wanneer wij naar de toekomst zien en over de toekomst nadenken. Eén ding staat vast. Bij allen u, jullie jonge mensen, ik, wij moeten sterven. En nee, zeg dan niet, ik ben nog lang zo oud niet. Ik ben nog lang geen 70 jaar. Ik heb nog tijd genoeg. Nog een heel leven voor me. Wie zegt u dat u een heel leven voor u hebt? Onze tekst zeker niet. Er staat in onze tekst niet dat een mens moet sterven wanneer hij 70 of 80 jaar is, als hij oud is. Nee, het staat er zonder tijdsbepaling. Het is de mensen gezet, eenmaal te sterven. Niemand weet het uur van zijn dood. Want zo zegt de psalmdichter, het leven is een damp, ook wanneer we jong zijn. Ook wanneer u nog maar 15 jaar bent misschien. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. En hebben we het niet gezien? Wij kunnen dit jaar, deze maand, deze week weggenomen worden. Ontroerende gedachte, dat van de grote schare die vanmiddag in dit kerkgebouw zit, er velen over 5 jaar, over 10 jaar niet meer zullen leven. En over zo'n 70, 80 jaar is wellicht niemand van ons zoals we hier zijn meer op deze aarde? Denken we daarover? Denken we erover dat ook ons leven maar een handbreed gesteld is? En als we daar dan over denken, vragen we onszelf dan af of we bereid zijn om te sterven. Want dat is de vraag waar alles om draait. Hoe nodig is het, gemeente, dat wij door de roepstemmen en vooral ook door het levend getuigenis van het woord van God er steeds weer op gewezen worden dat het leven kort is. Hoe nodig is het ook dat we gaan bidden voor het eerst of ook opnieuw. Leer mij hoe vergankelijk ik ben. Leer ons alzo onze dagen tellen, opdat wij een wijs hart mogen bekomen. Ik moet nog iets zeggen bij die uitdrukking die ik even aanstipte. Er zit in die uitdrukking: het is de mens gezet eenmaal te sterven. Ook dit, dat de dood ons maar niet overkomt als een toeval of als een noodlot. Nee, er staat met nadruk: het is besloten. God heeft over ons mensen beschikt dat wij sterven moeten. En waarom heeft God over ons beschikt dat wij sterven moeten? Wel, dat heeft alle verband met onze diepe val. Omdat wij van God zijn afgevallen en omdat wij gezondigd hebben, daarom moeten wij sterven. De dood is Gods straf op de zonde. Eeuwen geleden had de Heere Adam gewaarschuwd: ten dagen als ge mijn gebod overtreedt en eet van de boom der kennis des goeds en des kwaads, ten dagen als ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. En we weten wat er gebeurde. Adam en Eva waren ongehoorzaam aan dat gebod. Ze vielen in de zonde. En toen kwam de dood over hen. En niet alleen over hen beiden, maar op het gehele menselijke geslacht. En vandaar dat het vanwege de zonde zo is dat het alle mensen, u en mij, gezet is om te sterven. Dat is het vonnis van God, het rechtvaardig oordeel van God. En weet u wat nou zo'n wonder zou zijn, geliefde vrienden? Als we vanmiddag bij alle verdriet en alle verslagenheid en rouw daar een oog voor krijgen. Dat het sterven, ook het sterven van onze broeder, ons bepaalt bij de oorzaak van het sterven, bij de zonde. Er is vanmiddag verdriet en verslagenheid. In de kring van de familie, in de kring van vrienden, gemeente. En dat is goed. Het is in deze kille, verzakelijke tijd nog een zegen. Want als er tranen zijn en verdriet is, dat is een teken dat er liefde was. Liefde tot hen die we missen moeten en toch eigenlijk niet missen kunnen. Maar wat zou het een zegen zijn als bij die tranen van rouw en van gemis er tranen kwamen van een God die we, om een God die we missen en die we niet missen kunnen. Tranen over de zonde. Tranen daarover dat wij door onze zonde God vertorend hebben. En onszelf de dood hebben waard gemaakt. Onze zonden zijn het die scheiding maken. Vanwege onze zonde is het ons gezet eenmaal te sterven. Droefheid, tranen over de oorzaak van de dood. Over de zonde. Want die droefheid, die ware verbrokenheid van het hart, waarin we voor God onze zonde leren belijden en leren uitsnikken. Ik heb tegen u alleen zwaar en menigmaal misdreven. Die droefheid werkt een onveranderlijke bekering tot zaligheid. En dat is nu zo nodig. Zo ontzaggelijk nodig, omdat wij sterven moeten. En omdat er dan staat: en daarna het oordeel. Het is met het sterven niet afgelopen. Wie u ook bent en wat u ook denkt, laat u door allerlei gedachten die vandaag zo opgeld doen niet misleiden, dat de dood voorgesteld wordt als het einde of als een eindeloze, droomloze slaap. Nee, het woord van God zegt het in alle ernst en in alle klem, dat het sterven betekent en daarna het oordeel. Bij het sterven, na het sterven, zullen mensen geoordeeld worden. Zoals de apostel dat zo aangrijpend onder woorden brengt. Want wij allen, hoort u het? Hoort u het? Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Opdat een iegelijk wegdragen hetgeen hij in het lichaam gedaan heeft. Het zij goed, het zij kwaad. God is een God die mensen oordeelt. De Heere is meer. Maar hij is naar het woord van God ook een God die mensen oordeelt. En dan zal het bij het sterven duidelijk moeten zijn, geliefde vrienden, dat het bij dat oordeel maar tweeërlei mogelijkheid is. Wie onbekeerd sterft, zonder God en zonder Christus, komt om de eeuwige nacht. Maar wie door genade, door hartvernieuwende genade, kennis gekregen heeft aan God, aan zichzelf en aan die dierbare Heere Jezus Christus, mag in dat oordeel vrijgesproken worden. Eeuwig leven. Er is maar tweeërlei mogelijkheid. Of de eeuwige nacht, of het eeuwige leven. En weet u wat daarom zo ontzaglijk nodig is? Dit bekering. Want als wij leven en sterven zoals we geboren zijn. Als wij leven en sterven in onze zonde en in ons ongeloof. Zonder God en zonder zijn Christus. Dan zullen we voor God niet kunnen bestaan. Dan komen we om. En daarom is het nodig dat tussen de geboorte en het einde van ons leven dat wonder plaatsvindt. De vernieuwing van het hart. De wedergeboorte. De bekering. En daarom dringt het woord van God van het begin van de schriften tot aan het einde erop aan. Mensenkind, bekeert u. God zegt het zo waarachtig als ik leef. Ik heb geen lust in de dood, in de ondergang van de zondaar. Maar daarin heb ik lust dat hij zich bekeren en leven. Bekeert u, want waarom zoudt gij sterven, o huis van Israël? Die roepstem komt ook bij deze begrafenis tot ons. De noodzaak, de roepstem tot de bekering. De nodiging tot de bekering. Waarom zoudt ge sterven? Vergeet het niet. Het is de mens gezet eenmaal te sterven. En daarna het oordeel. En als we sterven en in het oordeel komen zonder God en zonder Christus, dan is het kwijt. O, bekeert u dan. Zoekt de Heere terwijl hij te vinden is. Roept hem aan terwijl hij nabij is. Het is nog het heden van de genade. We leven nog. We leven nog. Maar haast u. Haast u om uw levens wil. En vind geen rust voordat ge dat grote wonder van die vernieuwende genade, van de kennis van die borg en zaligmaker persoonlijk gevonden hebt. Want het is de mensen, u en mij gezet, eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Iemand vraagt, en wat is dan die bekering, die wedergeboorte, die vernieuwing van het hart? Ach, u begrijpt, daar kan ik vanmiddag maar heel weinig over zeggen. Ik wil maar dicht bij onze tekst blijven. En dan zou ik dit willen zeggen, dat wanneer God door genade in ons leven gaat werken en ons hart vernieuwt, ons bekeert, dan komt er in ons hart kennis van zonde, belijdenis van zonde, maar dan komt er in ons hart ook verlangen en verwachting, een stille hoop. Want waar God het hart vernieuwt, daar is een van de kenmerken van de vernieuwing van het hart, dat er verlangen en verwachting komt. Wedergeboren, zegt de apostel Petrus, tot een levende hoop. En zelfs in die allereerste ritselingen, in dat hele tere begin van het geestelijke leven, kan er onder alle strijd en onder alle duisternis en onder alle aanvechtingen al iets van die stille hoop zijn. Want waar God werkt, daar komt een stille hoop. Zo mooi gezegd in die psalm, de psalm van de lijdende borg. Beschaam de stille hopen niet van hen die u verwachten. Laat geen schande wedervaren van hen die u steeds zoeken in het verdriet. Daar hebben u een beschrijving van die stille hoop. Ondanks alle onmogelijkheden, ondanks alle verdriet. Want als God ons laat zien dat we zondaar zijn, en als we gaan inleven dat wij geen enkel recht en geen enkele verdienste voor God hebben, arm en verloren voor God worden, dan kunnen we de troon van Gods genade toch niet loslaten. God vrij moeten laten, Heer, ik ben het niet waard. En toch niet los kunnen laten. Diep in het hart een verlangen, een stille hoop. En u bidt die lijdende borg in de psalm, beschaam die stille hopen niet van hen, o God der legerscharen, die u steeds zoeken in het verdriet. En al wordt in het geestelijke leven die verwachting dan wel anders en dan wel sterker, als God door gaat werken, al wordt die hoop meer en meer gegrond, een van de dingen die bij het leven der genade behoort, is die stille hoop. Hopen waarop? Hopen op iets in zichzelf of steunen of iets in zichzelf? Nee, dat leren we heel goed. Dat alle gerechtigheden van ons een wegwerpelijk kleed zijn, vuile lorren zijn die je weggooit. Hopen op het woord van God. Op uw woord heb ik gehoopt. Hopen op het evangelie van God. Hopen op een weg ter verlossing die God door zijn woord en geest openbaart. Hopen op die verlossing die in Christus Jezus is. Want dat is toch geestelijk leven, niet één van de kerntrekken van het geestelijke leven, dat ze hem verwachten tot zaligheid. En dan is er zoveel in hem te vinden. Want er staat dat Jezus Christus, die Zoon van God, ook gestorven is. Gelijke de mens gezet is, eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Die twee dingen worden nu ook toegepast op de Heere Jezus. Alzo is het ook Christus gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Eenmaal is hij gestorven. Eenmaal is hij gestorven, om het precies te zeggen, om zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Of zoals de tekst het zegt, alzo ook Christus. Eenmaal gestorven zijnde, om veler zonde weg te nemen. Waar ligt de enige hoop voor een arme zondaar? Bij alle onmogelijkheden. In dat offer van de Heere Jezus Christus. En er is in dat offer zo'n ruimte. Want er staat dat hij geofferd is om veler zonde weg te nemen. Velen. Wat een woord. Want dat bloed van Christus, Gods Zoon, is overvloedig genoeg voor vele vuile zonden. Hebben we dat bloed van Christus nodig gekregen? Zijn we te midden van alle vragen, te midden van alle strijd en onmogelijkheid aan onze kant al gaan smeken om de kracht van dat bloed? Is het ons levensgebed al geworden, geef me die Jezus. Of ik sterf, want buiten Jezus is geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. O, er is in die Heere Jezus Christus zo ontzaglijk veel te vinden. Uitdelging van de schuld. Opening van blinde ogen. Breking van harde harten. Alles wat een verloren zondaar mist en bij zichzelf nooit kan ontdekken en ook nooit kan bewerken. Het is aanwezig in hem van wie het gezegd wordt dat hij gekomen is om veler zonde weg te nemen. En als er vanmiddag iemand in de kerk zit die zegt, ja, maar zou dat voor mij nog kunnen? Mijn zonden zijn zo groot en mijn hart is zo keihard. Zo blind, zo dwaas. Ach, mijn beste vriend, het kan niet aan uw kant. Want uw hart blijft hard. Maar het kan omdat er staat dat hij gekomen is om veler zonde weg te nemen. O, wat een wonder. Als we het nu van hem leren verwachten. Als ons hart nu uitgaat naar hem. Als we hem mogen vinden. En iets van de kracht van dat bloed aan eigen hart en leven mogen ervaren. Veler zonde weg te nemen. Ja, als Christus dat door zijn woord en geest in het hart gaat uitwerken. Als hij dat persoonlijk iets van gaat ervaren. Dan gaat die Heere Jezus Christus de zonde bedekken. En de zonde wegnemen. En waar hij zonde wegneemt. Daar neemt hij ze volkomen weg. En voorgoed weg. Ach, zegt iemand, waar kan ik hem vinden? Waar is die Heere Jezus Christus die eenmaal gestorven is om veler zonde weg te nemen? Die Heere Jezus Christus die is in de hemelen. Daar gaat het eigenlijk over in dit gedeelte van de brief aan de Hebreeën. Die Heere Jezus Christus is ten hemel gevaren in het hemelse heiligdom, schrijft de apostel. En nu hij in het hemelse heiligdom is ingegaan, achter het voorhangsel van de wolken. Nu is hij in het hemelse heiligdom aan het werk. En mag ik dan misschien even een vergelijking maken met het Oude Testament? Kijk, in de oudtestamentische tijd was dat heiligdom in de tabernakel een teken van het hemelse heiligdom. Al die gordijnen waren een teken van de hemelse afscherming, als ik het zo mag zeggen, van het hemelse heiligdom. En in het Oude Testament ging op de grote verzoendag de grote hoge priester ging bij het volk weg uit het voorhof. Hij tilde dat gordijn op en hij ging het heiligdom in naar binnen, naar het binnenste heiligdom, om bloed te sprengen op het ark der verzoening, op het verzoendeksel. Daar stond het volk buiten die gordijnen. Ze zagen de hoge priester niet. Ze zagen de gordijnen achter hem dichtvallen. En dan werd, zo zeggen vele Joodse beschrijvingen van dit plechtige gebeuren, dan werd het doodstil onder de scharen. Eerbiedige stilte. Ze zagen de hoge priester niet. Maar in die eerbiedige stilte, wat hoorden ze? Daar hoorden ze het ruisen van dat witte gewaad wat de hoge priester op de grote verzoendag aan had. Daar hoorden ze het klinken van de schalen die hij gebruikte om het bloed te sprengen. Daar hoorden ze de gordijnen vallen en opgaan. Ze zagen hem niet. Maar ze hoorden in het geruis in het heiligdom: er is een hoge priester. En hij werkt ons ten goede daar in het binnenste heiligdom. Wel, zegt de apostel in de brief aan de Hebreeën, zo is het nog. Ook al zien we hem niet, ook al is daar een gordijn, het hemels gordijn, toegesloten, er is een hoge priester die voor zijn kerk werkt in het hemelse heiligdom. En dan mag de kerk hier op aarde in zijn strijd, in zijn verdriet, wel eens het geruis van de mantel, wel eens het geruis en de voetstappen van de hoge priester horen. Hoe dan? Wel, wanneer de Heere Jezus door zijn geest en woord gaat spreken, onder de prediking van het woord van de levende God opengaat. Dat is als het geruis van het gewaad van de grote hoge priester, dat aan zielen in hun verdriet en in hun strijd zegt: ziet, hij werkt in het hemelse heiligdom. Ons ten goede. Dan mag je wel eens horen vanuit het woord dat de Heere van je afweet. Dat je met je zuchten en je zorgen niet verborgen bent. Want daar is een lijdende hoge priester. Een hoge priester die geleden heeft. En die medelijden heeft. Met zijn arme volk hier op aarde. Die geofferd heeft. En nu met. O, er is bij die grote hoge priester niet alleen zo'n ruimte in zijn verzoenend bloed, maar ook zo'n medelijden. Medelijden met de grootste zondaar. Medelijden met mensen in het verdriet van hun hart. Hij is in alle dingen verzocht geweest, in alle dingen beproefd geweest, uitgenomen de zonde. En hij is het die hier op aarde door zijn woord en geest nog aan zijn kerk, die het onwaardig is, zijn vriendschap biedt. Dat is alleen vanwege het bloed. En daarom, al is de hemel gesloten, en dat is het voor de levende kerk, zo dikwijls, door eigen zonde. Al lijkt de Heere zo ver. Hier zegt de apostel het aan die bestreden Hebreeën: Jezus Christus heeft zijn bloed gestort tot wegneming van de zonde van velen. En nu zal hij het aan alle die hem verwachten tot zaligheid laten horen. Door het geruis van zijn gewaad en door de voetstappen in het heiligdom. Ik weet van u af. Ik ken u. En hoe donker ook de weg dan zijn mag, hoeveel verdriet en rouw ons levenspad mag kruisen, als we die verwachting kennen, die levende hoop die niet beschaamt, dan zal de Heer ons zeker niet beschamen. Want er is een hoge priester die altijd leeft om voor zijn kerk te bidden. En dan het laatste. Die hoge priester die zijn leven geofferd heeft voor hen die hem verwachten tot zaligheid. Die aan hen die hem verwachten hier op aarde soms vanuit de hemel zoveel onderwijs geeft. Die zal ten andere malen verschijnen. Dat is het laatste. Die Heere Jezus die nu achter het gordijn van de eeuwigheid is. Die Heere Jezus Christus die eens gestorven is. Zal andermaal ten oordeel wederkomen. Want houdt u dat nog even vast. Zo was het in de tekst. Eenmaal sterven, daarna het oordeel. Alzo ook Christus. Eenmaal sterven, daarna het oordeel. Hij komt ten tweede male ten oordeel. En dat oordeel zal ontzaggelijk zijn voor hen die die bekering, die levende verwachting tot zaligheid niet kennen. Maar het zal eeuwige blijdschap zijn voor hen die hem leerden verwachten, op hem leerden hopen tot zaligheid. Want zo staat er, hij zal zonder zonde gezien worden van hen die hem verwachten tot zaligheid. Wat dat betekent? Dit, dat Christus Jezus als hij wederkomt op de wolken, nu niet meer komt om met de zonde af te rekenen. Dat heeft hij gedaan. Hij komt nu zonder zonde. Bekleed met majesteit en eer en reinheid. Hij komt nu voor de zijne bekleed met vrije gunst, met eeuwige liefde, die eeuwig zijn hart bewoog. Zonder zonde. Dat betekent dat Christus nu niet meer komt om met de zonde af te rekenen. Dat is gebeurd. Maar het betekent tegelijkertijd, en dat is het grote wonder, dat hij nu komt als die grote middelaar om zijn kerk eeuwig van de zonde te bevrijden. Eeuwig van de zonde los te maken. Want al verwachten ze hier op aarde de zaligheid, al hebben ze hem tot zaligheid leren verwachten. Er blijft bij al Gods kinderen, zolang ze hier op aarde zijn, altijd een leegte over. Zelfs bij de meest geoefende. Vandaar dat ze altijd weer opnieuw leren verwachten. Nooit uitgeleerd zijn hier op aarde in het stuk van het verwachten. Weet u hoe dat komt? Omdat altijd die zonde nog overblijft. Maar als Christus komt, dan zullen ze zonder zonde voor hem staan. Bevrijd van alle zonde. Dan zal hij alle zonde van hen wegnemen. En zonder zonde zal hij hen ontmoeten. Dan mogen ze zonder zonde hem dienen. Zonder zonde hem eren. Zonder er zelf tussen te zitten van hem zingen. Zonder zonde in vrije genade alleen wegzinken. Zonder zonde de kroon aan zijn voeten neerleggen. Gij zijt waardig te ontvangen. Alle eer en alle aanbidding. Dan zal God al die zonde wegdoen voor eeuwig. Alle tranen van hun ogen afwissen. Ook de tranen die in het leven der genade geschreid worden. Over het inwonend bederf. Over het ongeloof en over de dwaasheid die over is. En dan zullen ze hem zonder zonde zien. In volmaaktheid. Ze zullen hem zien zoals hij van hen heen gevaren is. Zoals hij het hemels heiligdom binnenging. Met zegenende handen. Want zo is hij van hen heen gegaan. Daar hij hen zegende. Zo komt hij tot zijn kerk weer. Met zegenende handen. om de eeuwige zegen en de eeuwige zaligheid aan al de zijnen nu volmaakt te schenken. En de vraag komt tenslotte, in al zijn ernst, maar ook dringend tot ons, als hij komt om de aarde te richten. Waar zal u, jij, mijn jonge meisje, waar zal ik zijn? Horen we bij diegene die hem verwachten tot zaligheid? Wederom geboren tot die stille, maar o zo levende hoop? Hebben we de zaligheid buiten onszelf in Christus leren zoeken als een verloren zondaar? Of leven we nog voor eigen rekening? Zoek hem toch. Het kan nog. Wij leven nog. Wij zijn nog in het heden der genade. En als we zo samen deze middag, zo ongedacht en onverwacht, elkaar vanuit het woord vermanen en zoeken te onderwijzen, moeten we in het licht van het woord dat ten slotte nog zeggen. Waar vind je in dit voorbijgaande leven, bij alle vergankelijkheid en sterfelijkheid, alleen maar troost? Waar vind je kracht? Waar vind je hulp? Alleen hier, zegt de tekst. Als we het door genade zoeken en vinden mogen. Bij die grote hoge priester. Die achter die toegesloten hemel. Nog bidt. Nog bidt. En die nog weet wie we zijn. Onze schuld, onze verlorenheid. Het alles kent. Maar die ons nog laat prediken. De weg der bekering. En de weg der behoudenis. En als die grote koning. Die grote hoge priester. Door zijn woord en geest in ons hart daalt. En zijn zegen in ons hart schenkt. Dat geeft troost. Want niets geeft meer troost dan de komst van die koning tot het hart. En die troost bidden we u toe, bedroefde familie. De troost van de grote hoge priester. En dat het dan maar zijn mag, ook in de dagen die komen. Als u niet weet misschien hoe het moet soms, want zo kan het zijn. Wat verwacht ik? O Heere, bij mij is geen verwachting. Bij mij is de dood. Maar toch, wat verwacht ik? O Heere, mijn hoop, die is op u. Amen. Psalm 39, het vijfde vers, willen we samen nog zingen. Psalm 39, vers 5. eindigen we met dankzegging en gebed. Heere, eeuwige en volmaakte koning, wil u zelf het woord wat in alle eenvoud vanmiddag klinken mocht, bevestigen en het toepassen door uw Heilige Geest. Wil geven, Heere, dat het een woord mag zijn wat ons opschrikt en wakker roept, maar ook wat ons jaloers maakt op dat heil wat bij die koning te vinden is. Heere, we zeggen uw naam dank dat u ons kracht en ondersteuning gaf. Wil u het gesprokene zegenen onder de velen die hier zijn. Wil u bijzonder met de directe, de naaste familie zijn. O grote hoge priester, daal neer met uw geest en woord. En wil troost en kracht schenken, ook in deze ogenblik. En wil u, o Heere, ook vanuit dit sterven, in de naaste familiekring, nog leven geboren doen worden. Die verwachting tot zaligheid. Uw werk is het, Heere. Maar het is toch uw liefste werk. Om dat aan zondaren te schenken, schenk het ook onder hen. Wil u met ons gaan als we samen naar de dodenakker zullen gaan. Wil u, o Heere, ook daar zijn en alles wel maken, bijzonder ook voor de naaste familie. Wil ondersteuning en hulp geven. En dat we over de dood en over het graf heen mogen blikken. Sterk bijzonder, de zoon van onze overleden ambtsbroeder, onze broeder van dieren die daar op het graf hoopt te spreken, Heere, maak het hem onder deze bijzondere omstandigheden ook voor hem persoonlijk maar gemakkelijk. En geef gij hem te spreken. We vragen dat. Niet omdat wij het waard zijn. Maar alleen uit genade. Om Jezus wil. Amen.
Geachte familie en meelevenden, de tijd is thans aangebroken dat we uw geliefde overledene aan de schoot van de aarde gaan toebetrouwen. Voor de goede orde willen we allereerst enkele namen aflezen die straks in de gereedstaande volgauto's zullen plaatsnemen en ook als eerste dit kerkgebouw hopen te gaan verlaten. In de eerste volgauto zal plaatsnemen mevrouw Van Dieren, de heer en mevrouw T.C. Van Dieren en Mirjam. Auto 2, de heer en mevrouw C.A. Van Dieren, dominee en mevrouw Baars. Auto 3, de heer en mevrouw M. Verhagen, Teus Jan en Taco Van Dieren. Auto 4, mevrouw Hogerwaard, de heer en mevrouw M.J. De Jong. Auto 5, de heer en mevrouw Johannes van Dieren en de heer en mevrouw M. Hak. Ten slotte de laatste wagen, mevrouw A. M. Esselink en de heer en mevrouw G. W. H. Esselink. De overige familie, de kerkenraad en de predikanten van elders, daarna alle personeelsleden met echtgenotes en vrienden en kennissen worden verzocht in de stoet op te stellen. Gezien de enorme belangstelling zouden we graag voor willen stellen om, indien het enigszins mogelijk is, allen lopend naar de begraafplaats te gaan. Voor degenen die de afstand te ver vinden, worden die vriendelijk verzocht om met eigen vervoer achteraan de stoet aan te sluiten. Geachte familie en meelevenden, zo hebben we dan hem, die u lief was en een grote plaats in uw leven heeft ingenomen, toebetrouwd aan de schoot der aarde, opdat hij wederkeren tot het stof waaruit hij genomen is en ook onderhouden werd, gelijk als wij allen. De familie heeft wel op de rouwkaart gezet geen toespraken, maar ze hebben voor de heer Goede Gebuur een uitzondering gemaakt die hier graag namens het personeel nog enkele woorden tot u zou willen richten, waar we hem dan nu gelegenheid voor geven.
Geachte familie, mevrouw van Dieren, kinderen, kleinkinderen en belangstellenden. Mij is gevraagd namens ons personeel enkele woorden tot u te richten. Het is vanaf deze plaats voor ons zeer moeilijk wanneer we aan het geopende graf van onze zeer geliefde, zeer gewaardeerde en zeer geachte directeur, de heer Van Dieren, staan. Bij ons als personeel nam hij een zeer grote plaats in. We zullen dan hem dan ook met u noden missen. Zijn vaderlijke zorg over al onze mensen was erg groot. Met alle voorvallen, maar zeker ook met onze problemen, zowel zakelijk als privé, konden we bij hem terecht. En hij had altijd een open oor en een positieve opbouwende opmerking. Nogmaals, het was voor ons meer een vader dan een baas. Wij zullen zijn optreden als personeel altijd ten voorbeeld houden en met respect en dankbaarheid aan hem terugdenken. Mevrouw Van Dieren, met uw kinderen, Aleida met haar gezin en Cor met zijn vrouw, wat zal het bij jullie ook een lege plaats zijn in jullie leven. Wees verzekerd dat wij met u meeleven. Maar, en we hebben dat ook vanmiddag gehoord, wat zal een mens troosten. Daarom willen wij u vanaf deze plaats nogmaals wijzen op hem, van wie u alleen hulp en troost kunt ontvangen. Daar hij gezegd heeft, komt allen tot mij, die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. En die ware rust, die wensen wij u van harte toe. Ten slotte, thuis, met je vrouw en je kinderen. Ook bij jullie zal een hele lege plaats zijn. En als mijn gedachten dan teruggaan, wat heeft je vader jou thuis dan juist de laatste jaren, in het bijzonder met veel zorgen en raad en daad omringd. Je zal hem missen. Maar ook in onze directie zal een grote lege plaats zijn. Wat heeft hij veel positieve opbouwende opmerkingen voor ons geplaatst en ons leiding gegeven in onze directie. We zullen ook daar zijn grote plaats missen. En we zullen nu met z'n drieën verder moeten om leiding te geven aan ons bedrijf. Maar dat we dat dan zouden doen zoals je vader het gewild heeft. Schouder aan schouder in zijn voetsporen. Om zoals hij altijd heeft gedaan. In afhankelijkheid te mogen leven van die grote God die gezegd heeft, die wijsheid ontbreken, dat hij het van mij begeren, dan doet de Heere ook geen half werk. Nogmaals, namens personeel allen, van harte sterkte en troost van boven en voor de toekomst Gods onmisbare zegen toegewenst. Dank u.
Ik wil u nog een klein gedeelte lezen uit het woord van God en wel uit Johannes 11, vanaf het 32e vers. Maria dan, als zij kwam waar Jezus was en hem zag, viel aan zijn voeten, zeggende tot hem: Heere, indien gij hier geweest waart, zo waren mijn broeder niet gestorven. Jezus dan, als hij haar zag wenen, en de Joden die met haar kwamen ook wenen, werd zeer bewogen in de geest en ontroerde zichzelf, en zeide: Waar hebt gij hem gelegd? En ze zeiden tot hem: Heere, kom en zie het. Jezus weende. De Joden dan zeiden: Zie hoe lief hij hem had. En sommigen uit hen zeiden: Kon hij, die de ogen des blinden geopend heeft, niet maken dat ook deze niet gestorven waren? Jezus dan wederom in zichzelf zeer bewogen zijnde, kwam tot het graf. En het was een spelonk en een steen was daar opgelegd. Geliefde moeder, als als kinderen hier rond de groeven van vader staan, wil ik toch proberen om nog een paar woorden te spreken, ook bijzonder voor u. Wat heeft het ons de laatste dagen goed gedaan, als we gezien hebben de grote plaats die vader had, de smart die er niet alleen bij ons is, maar bij velen met ons, de ware droefheid om zijn ledige plaats. Nu zijn er vele woorden gesproken van medeleven, moeder, maar Job zegt het, gij zijt allen nietige vertroosters. En als wij hier nu vanmiddag bijeen zijn op deze plaats, dan hebben we het in Gods huis gehoord, waarom dat we hier zijn. Wij staan hier, omdat wij God verlaten hebben, omdat wij de dood gekozen hebben. En daarom, de smart is er om ons entwil. Maar, nu dat wonder van dat gedeelte wat we nog mochten lezen, moeder, dat er één in zichzelf een bewogen geweest is om kinderen van Adam die zichzelf in de dood brachten en die het graf verkozen hebben boven het eeuwige leven, die nu innerlijk bewogen is geweest om nu te wenen aan het graf van een Lazarus. En dat heeft nu die gezegende borg en middelaar gedaan. Hij die kwam in de plaats van zijn volk op deze aarde en daar, moeder, in dat wenen nu van hem, ligt de ware vertroosting. Want hij heeft in zijn wenen voor die kerk, en hoe gelukkig moeten we ze dan achten deze middag, daar heeft hij geweend over de oorzaak van de zonde. Daar heeft hij geweend om nu de tranen die daar geschreid worden, waar de dominee van gesproken heeft, om nu die tranen weg te gaan nemen. Daar heeft hij geweend dat zijn vader zo onteerd was. Daar heeft hij aan een graf willen staan. Ja, daar heeft hij tranen verdiend. En moeder, dat wensen we nu zo van harte toe. Maar ook onze broer en zuster en de onzen, ook met de kinderen. Daar heeft hij die tranen verdiend. Die zijn kerk gaat schreien naar God. Als ze bij de oorzaak van alle leed bepaald worden. En als ze ingeleid worden waarom de dood in de wereld gekomen is. En daarom, lieve moeder, die vertroostingen, Heere, waart gij hier geweest. Dat was voor Maria en voor Martha de enige troost. En we weten dat ook uw uitzien daar is om daarin de vertroosting te mogen ontvangen. De Heere, die geven u dat bijzonder. En die sterken u ook in deze weg. Vader, die had alles voor ons over. Maar toen ik gisteren een ogenblik bij de kist ingeleid werd in die liefde van God, die zijn eigen zoon niet gespaard heeft, dat hij niet alleen aan dat graf wilde staan, maar die nu vrijwillig dat graf wilde ingaan, om daar nu de oorzaak, maar ook de vloek van de zonde weg te nemen, om daar nu die vrede met God, die alle verstand te boven gaat, aan te brengen. O, dat eeuwige wonder, hij wilde sterven voor degenen die moeten sterven. En daarom, dan mochten we ook, geachte verdere familie en aanwezigen, leren om te sterven aan alle begeerlijkheden ook van dit tijdelijk leven. We zien het, de sterkste, vader was sterk, maar het is enkel ijdelheid. En nu heeft Christus niet alleen geweend aan dat graf van Lazarus, maar hij heeft ook geweend over de onbekeerlijkheid van degenen die hij liefelijk met het evangelie kwam te vermanen. O, wanneer we hier allen samen zijn in grote smart, ik wens u toe die smart over uw eigen dood, over uw eigen dood staat, die droefheid naar God waarvan we zojuist gehoord hebben, opdat ook niet eenmaal van ons zou gelden in dat gericht waarvan gesproken is. Jeruzalem, ik heb u menigmaal bijeen willen vergaderen gelijk een hen, hare kiekens, maar ge hebt niet gewild. O, dan wordt God het meest erin verheerlijkt, wanneer er nu nog zondaren tot bekering gebracht worden, ook door dit sterven van onze Vader, dan wensen we ook vanaf deze plaats thuis vooral jou toe iets van de wijsheid van Vader en de voorzichtigheid. En laten we met elkaar hem als een voorbeeld houden in zijn eenvoudigheid. Hij heeft nooit, en wat is die ons daarin tot een voorbeeld geweest? Hij is ons nooit voorgegaan om het te zetten op de dingen van dit tijdelijk leven en de grootheid van de wereld. En daarom laat de gedachtenis van Vader ook ons hierin mogen bijblijven. En ook de kleinkinderen, jongens, de dominee heeft het gezegd, we moeten allen sterven. De Heere mocht ook. Dit sterven van opa, voor jullie gebruiken, tot je eeuwige winst. En verder ook, wil ik ook, bijzonder ook gedenken, de familie, maar ook allen, die vader soms levenslang hun liefde en trouw geschonken hebben. Laat zijn leven tot een voorbeeld zijn, maar bovenal, gedenk ook op deze dag, hoe dat u zelf zult verschijnen voor God. De Heere sterk ons verder te samen, en dit enkele woord, mocht hij nog tot een zegen doen zijn, ik heb gezegd.
We zijn dan hiermee gekomen aan het einde van deze droeve plechtigheid. We mogen u allen verzoeken met ons deze begraafplaats in alle orde te verlaten. Ons te willen volgen naar het kerkgebouw, alwaar allereerst de oudste zoon van de overledene deze droeve plechtigheid met een woord van dank zou willen afsluiten, opdat daarna dominee Baars nog gelegenheid krijgt om met een dankgebed en een schriftlezing de gehele droeve plechtigheid af te sluiten.
vrienden van vader. Namens moeder en de 5 andere kinderen wil ik een kort dankwoord uitspreken. Dat vader een grote plaats innam, niet alleen in het gezin, maar ook binnen het bedrijf, de kerk en de gehele gemeenschap, dachten we te weten. Maar na de warme en hartelijke belangstelling en na al dit medeleven in de afgelopen dagen en ook vandaag, weten wij het heel zeker. U allen hartelijk dank hiervoor. Het heeft ons goed gedaan en is ons tot steun geweest. In het bijzonder wil ik een woord van dank richten tot dominee Baars. U was ons niet alleen tot steun, maar u hebt ons keer op keer gewezen op die God die troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. De kerkenraad van onze gemeente. Vader mocht 36 jaar lang te midden van u zijn opdracht verrichten, maar heeft daarbij ook uw broederlijke liefde ervaren. Dank voor dit alles. Dank voor uw vertroostingen in de afgelopen dagen en voor de welgemeende woorden die dominee Baars namens de kerkenraad heeft gesproken. Dr. Hoek heeft als internist en als buurman veel voor vader betekend. Onze oprechte dank hiervoor. De familieband hebben wij in deze dagen heel fijn en teer aangevoeld. Woorden schieten tekort om het verlies aan te geven. Eveneens schieten woorden tekort om de familie te bedanken. Te midden van het personeel nam vader een heel grote plaats in. De verslagenheid over zijn heen gaan is erg groot. Ik wil zowel de mededirectie als het gehele personeel bedanken voor wat ieder persoonlijk voor hem heeft betekend. Koos, jouw woorden kwamen uit het diepst van je hart. Hartelijk dank hiervoor. Dragers en wacht, dank voor het laatste wat jullie voor vader nog konden doen. De overweldigende belangstelling van IMABO-vrienden, Hiben-relaties, aannemers, leveranciers en vele anderen heeft ons stilgemaakt. De heer Van Wageningen, dank voor de correcte en stijlvolle wijze waarop u deze begrafenis hebt verzorgd. Ten slotte zou ik aan velen onder u nog willen vragen. Wilt u aan moeder blijven denken? Niet alleen in de eerste week of eerste maand, maar ook nog daarna.
Aan het einde van deze plechtigheid wilde ik een gedeelte lezen uit het woord van God en daarna zullen we samen met dankzegging en gebed eindigen. Het gedeelte dat ik wilde lezen is de 39ste psalm. Psalm 39. Een psalm van David voor de opperzangmeester voor Jeduten. Ik zeide, ik zal mijn wegen bewaren dat ik niet zondige met mijn tong. Ik zal mijn mond met een breidel bewaren terwijl de goddeloze nog tegenover mij is. Ik was verstomd door stilzwijgen. Ik zweeg van het goede, maar mijn smart werd verzwaard. Mijn hart werd heet in mijn binnenste, een vuur ontbrandde in mijn overdenking. Toen sprak ik met mijn tong, Heere, maak mij bekend mijn einde. En welke de maat mijner dagen zij, dat ik weet hoe vergankelijk ik zij. Zie, gij hebt mijn dagen een handbreed gesteld, en mijn leeftijd is als niets voor u. Immers is een ieder mens, hoe vast hij staat, enkel ijdelheid. Sela. Immers wandelt een mens als in een beeld. Immers woelen zij ijdelijk, men brengt bijeen en men weet niet wie het na zich nemen zal. En nu, wat verwacht ik, o Heere, mijn hoop die is op u. Verlos mij van al mijn overtredingen en stel mij niet tot een smaad des dwazen. Ik ben verstomd, ik zal mijn mond niet open doen, want gij hebt het gedaan. Neem uw plaag van op mij weg. Ik ben bezweken van de bestrijding uwer hand. Kastijdt gij iemand met straffingen om de ongerechtigheid. Zo doet gij zijn bevalligheid smelten als een mot. Immers is een ieder mens ijdelheid. Sela. Hoor, Heere, mijn gebed. En neem mijn geroep ter oren. Zwijg niet tot mijn tranen. Want ik ben een vreemdeling bij u, een bijwoner. Gelijk al mijn vaders, wend u van mij af, dat ik mij verkwikke, eer dat ik heen ga en ik niet meer zij. Zullen we samen eindigen. Heere, gij eeuwige en volzalige God, wij zeggen uw naam eerbiedig dank, dat u ons deze gelegenheid schonk dat we in alle rust en met alle orde de laatste gang met onze overleden broeder van dieren naar de begraafplaats mochten gaan. U hebt ook daarin alles wel willen maken, ondersteund en geholpen, ondanks alle verdriet. En nu bidden we, Heere, voor de bedroefde familie in bijzonder, zou u uw hulp en uw kracht, uw troost en uw genade willen schenken aan de kleinkinderen, de kinderen en bijzonder aan zuster van dieren. Wees ook, Heere, met de verdere familie. Vervul u de lege plaats met uzelf. We smeken u, wil u ook de komende dagen uw troost en uw kracht schenken. En voor ons alle smeken we, wie we ook zijn. O God, leer ons u vrezen. Leer ons vreemdeling zijn bij u. Leer ons alles van u verwachten. Heere, dat kan alleen door het wonder. Het wonder van de bekering, van het nieuwe leven, o schenk het ons. Of bevestig het in ons leven. Verlaat ons niet. We belijden het dat wij dat niet verdienen. Maar wil u het doen, enkel uit genade om Jezus wil. In de vergeving van al onze zonden. Uit genade. Amen. Nog een mededeling, vrienden, dat is dat zometeen, nu deze begrafenisdienst is afgelopen, er nog gelegenheid is om de familie te condoleren in het zaaltje achter de kerk. En er is ook gelegenheid om daar koffie te drinken.
Geachte aanwezigen, het is enkele ogenblikken dat de familie zich wil terugtrekken. U krijgt binnen enkele ogenblikken gelegenheid om afscheid te nemen.